Hallo, mijn naam is Shaila Sitalsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met de experts van de redactie spreken over hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag ga ik dat doen met Menno van Dongen. Dag Menno.
Hallo.
En met Willem Veenstra. Dag Willem.
Hi Shaila.
Willem, jij bent onderzoeksjournalist bij de krant. Menno, jij bent gespecialiseerd politie-justitie-verslaggever. En jullie hebben je met z'n tweeën gebogen over wat er toch allemaal aan de hand is bij het OM, het Openbaar Ministerie. Maar er is nogal wat aan de hand. We hebben tamelijk kritisch rapport gehad over hoe er is gehandeld toen in de omgeving van de kroongetuigen in het Marengo-proces 3 mensen zijn geliquideerd. Hè? De broer van de kroongetuigen, de advocaat van de kroongetuigen en de vertrouwensman van de kroongetuigen. Alle drie neergeschoten. Daar zijn grote fouten gemaakt en toch vertrok er niemand bij het OM. En daar gaan we het met jullie over hebben. Willem, om te beginnen met het kritische rapport. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die heeft dus afgelopen maart een, nou ja, ik weet niet of je het woord vernietigend mag gebruiken, maar in elk geval een zeer kritisch rapport.
Ja,
ja, over de veiligheid van de omgeving van deze kroongetuigen in het Marengo-proces. Wat even recapituleren, wat is er toen allemaal misgegaan?
Wat de onderzoeksraad zegt eigenlijk is dat er structureel risico's zijn onderschat. Zo is de kroongetuigendeal bijvoorbeeld bekendgemaakt voordat de familie van de kroongetuigen was beveiligd. Tegen de uitdrukkelijke wens van de kroongetuigen zelf en de familie in. Die hadden tegen het OM gezegd, nou, dit is te gevaarlijk. Deze organisatie is tot van alles in staat.
Ja.
Dus die beveiliging moet eerst geregeld worden.
Dat is de organisatie van Ridouan T.
Dat is de organisatie van Ridouan T. Die familie die kende die organisatie. Die zeiden, die zijn tot veel in staat. Dus die beveiliging moet geregeld zijn. Het OM heeft destijds tegen de toenmalige advocaten van de kroongetuigen gezegd, nou ja, de familie moet hoogstens rekening houden met een steen door de ruit. Nou, 6 dagen nadat de deal bekend was gemaakt, is de broer van de kroongetuigen vermoord. Maar wat de onderzoeksraad bijvoorbeeld ook zegt, is dat de verhoudingen tussen personen die risico liepen in de omgeving van de kroongetuigen en de mensen binnen het stelsel bewaken en beveiligen, die verantwoordelijk zijn voor hun beveiliging, dat de vertroebelde relaties eigenlijk tussen die personen van negatieve invloed zijn geweest op de beveiligingssituatie. En ook dat cruciale informatie niet op een goede manier is uitgewisseld en op de juiste plek terecht is gekomen.
Ja, dus dat is ook echt kritiek op de organisatie zelf.
Ja.
En toen zei het OM natuurlijk, nou, dit is onvergeeflijk, na dit rapport, we moeten schoon schip maken, er gaan koppen rollen.
Ja, dat zou je.
We
zou
buigen je het hoofd.
Dat zou je misschien kunnen denken. Het OM zei dat zeker niet. Het OM zei, we gaan stoïcijns door eigenlijk met het bestrijden van de misdaad. Ze zeiden wel, ja, er zijn fouten gemaakt, maar het was een heel aparte reactie van de topman Gerrit van den Burg bij Nieuwsuur. Naar aanleiding van die reactie is ook veel kritiek gekomen. Ook omdat nou ja, misschien toch wel een beetje gek is op het moment dat er zulke ernstige fouten zijn gemaakt met dermate ernstige gevolgen, dat dan het antwoord is stoïcijns doorgaan.
Ja.
Vervolgens heeft van den Burg een week later na publieke druk van minister Jisselgus zijn reactie, laten we zeggen, geherformuleerd en iets meer spijt betuigd en iets meer empathie getoond richting de nabestaanden. Maar ja, alsnog is er niemand opgestapt.
Nee, en Jisselgus zelf, de minister van Veiligheid en Justitie, of de minister van Justitie en Veiligheid, heet het tegenwoordig, hè?
Ja.
De minister van Justitie en Veiligheid, die reageerde ook pas heel laat, hè, op dat rapport, Menno.
Ja, volgens mij heeft ze een maand de tijd genomen.
Ja.
Terwijl Jisselgus, die staat er toch wel onbekend, dat zodra er ook maar iets gebeurt, dan staat ze voor de camera en dan reageert ze.
Ja,
meestal met iets van, we gaan ze keihard aanpakken, iets in die richting. En in dit geval heeft ze echt een maand lang gezegd van, nee, we bestuderen het rapport, we komen nog met een reactie.
En wat is dat? Is dat strategie of is dat angst of is dat paniek? Is er over nagedacht?
Nou ja, Farid Azarkan, die zei, dat is duidelijk strategie. Ze heeft eerst echt even, hoe zeg je dat, de opwinding een beetje laten wegebben.
Ja.
Toen het allemaal weer wat rustiger was, toen kwam ze pas met een reactie.
Ja, en was dat een reactie van, we gaan de bezem halen door het OM en de manier van werken helemaal anders inrichten?
Nou, niet de bezem door het OM halen. Ze hebben wel de aanbevelingen van de OVV, dus de onderzoeksraad, overgenomen.
Ja.
In die zin dat ze de opsporing en de beveiliging, 2 taken die nu allebei bij het OM liggen, dat ze die uit elkaar gaan halen. Want OVV zei, ja, het OM heeft uiteindelijk bij het besluit om die deal bijvoorbeeld bekend te maken, mm-hmm. hebben ze heel erg de opsporing prioriteit gegeven. En die beveiliging, die andere taak, ja, dat was een beetje secundair.
Ja.
Dat moet echt anders. En daar is Jazakus het ook mee eens.
Ja, dus het OM had niet de belangen van de omgeving van de kroongetuigen op één gezet. Kun je dat stellen?
Ja, dat kun je zo stellen.
Ja, stellen denk ik. Ja, toch?
Zeker. Ja,
ja. Ja, en dat gaat nu geknipt worden. Dus er komt een aparte organisatie die primair zich alleen maar bezig moet houden met zijn deze mensen wel veilig?
Ja, en dat lijkt me een heel goed idee. Voor zover ik dat kan overzien hoor. Maar...
ja. Nu had Van den Burg, de topman van het OM, in zijn verdediging ook gezegd van ja, maar dit is iets wat we ons niet konden voorstellen. Dit was nog nooit eerder in Nederland gebeurd. Dus we konden ons er niets bij voorstellen dat op deze manier mensen afgeknald zouden worden in de omgeving van die kroongetuigen. Is dat een vol te houden verdedigingslijn?
Ja, het is eigenlijk... vrij apart. Mm-hmm. Ook als je het nu zo reconstrueert hoe het gegaan is. We hebben ook gesproken met een Britse hoogleraar, Philia Elm, die al tientallen jaren onderzoek doet naar de georganiseerde misdaad in de maffia bijvoorbeeld.
Ja.
En haar voorgelegd van, nou ja, dit is de situatie zoals die in Nederland was. Snap je deze verdediging van het OM? En zij zegt daarover, nou nee, dit is gewoon echt een beginnersfout. Want doelwit substitutie, zoals het dan in een deftig woord heet. Dus eigenlijk, hè, je hebt een kroongetuige, maar die zit natuurlijk heel op een hele beveiligde plek ergens in Nederland waar je niet bij kunt. Die kun je niet bereiken als criminele organisatie. Wat doe je dan? Dan ga je kijken om die persoon heen. Wie kunnen we dan raken? Met als mogelijk doel om degene te ontmoedigen om door te praten. Dus zij zegt, ja, dat is het eigenlijk een van de eerste gereedschappen uit de criminele gereedschapskist waar je rekening mee moet houden. En ja, dat het niet in Nederland nog niet eerder is voorgekomen, dat is eigenlijk geen argument. Dus hij vindt dat heel vreemd.
Nou heeft Jazakus, de minister, heeft de topman van het OM, Gerrit van den Burg, niet gevraagd om te vertrekken. Kun je zeggen dat ze het OM met fluwelen handschoenen aanpakt? Of
ja, dat is een best wel interessante vraag eigenlijk. Mm-hmm. Die ook bij ons leefde toen we de afhandeling van het rapport zagen. Dus dat hebben we ook natuurlijk besproken met mensen die daar veel verstand van hebben. Een van is een Belgische hoogleraar die ook onderzoek heeft gedaan naar het Nederlandse Openbaar Ministerie en de positie van het Nederlandse Openbaar Ministerie, Dirk van Dalen. En hij zegt, verklaart eigenlijk de houding van de minister een beetje uit het feit dat aan de ene kant is de OM een soort uitvoeringsinstantie die onder verantwoordelijkheid van de minister opereert en een soort overheidsbeleid uitvoert.
Ja, een soort ambtelijke organisatie.
Ja. En aan de andere kant is het een organisatie die van wie een magistratelijke houding wordt verwacht. En dat mm-hmm. betekent juist afstand tot de minister en de politiek.
Ja.
Wat je niet wil is dat een minister zich bijvoorbeeld gaat bemoeien met bepaalde rechtszaken. Of die afstand wil je juist. En dat wil ook de minister natuurlijk. Dus dat zorgt er ook voor je. Ja, in zekere zin zegt hij dat die fluwelen handschoenen er zijn. En dat de minister dus niet snel zich zal bemoeien met wat er bij het Openbaar Ministerie intern gebeurt.
Ja, maar dat heeft met de organisatie te maken. Maar als ik deze hoogleraar beluister, is de manier om dat op te lossen is om het dan helemaal te knippen. Om te zeggen, dan zou het OM niet meer onder verantwoordelijkheid van het ministerie moeten vallen.
Dat knippen gaat over de taken van het OM, ja. Namelijk het opsporen en het beveiligen.
Ja.
Dus daar wordt een knip in gemaakt. Mm-hmm. Maar het blijft gewoon zo dat het Openbaar Ministerie onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt.
Ja, maar wat deze hoogleraar eigenlijk zegt, is dat dat geen goede constructie is.
Nou, het is gewoon hij zegt het is een hele ingewikkelde constructie. Er zijn ook veel redenen waarom het wel zo moet zijn. Er moet iemand politiek verantwoordelijk zijn voor het OM. Alleen wat hoogleraar in ieder geval constateert is dat het OM een eigenlijk steeds belangrijke positie met meer autonomie bekleedt in de maatschappij.
Mm-hmm.
Nou, ze zijn heel erg aanwezig in het maatschappelijk debat. We hebben mening over van alles. Nou, je hebt bijvoorbeeld de zaak De Mos gehad onlangs.
Zeker.
Waarin het OM natuurlijk ook...
Ja,
ook,
in Den Haag, de politicus. Ja, wegens corruptie werd vervolgd, ja.
Ja, en van de rechter eigenlijk een soort veeg uit de pan heeft gekregen dit is eigenlijk had nooit een zaak mogen zijn.
Nee.
Dus ze spelen een hele belangrijke rol. Het is wel een ingewikkelde verhouding tot de minister dan. Eigenlijk kun je de vraag stellen, wie controleert het OM als de minister het niet doet?
Ja.
En die vraag, die is heel moeilijk te beantwoorden.
Ja, want weten we het antwoord op die vraag, Menno? Wie controleert het OM als de minister het niet doet?
Nou, dat is best een lastige vraag. Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk de rechter in individuele strafzaken.
Ja.
De Tweede Kamer een beetje. Dus er zijn wel instanties die daar een beetje naar kijken. En de ombudsman kan natuurlijk iets roepen als er iets enorm misgaat.
Mm-hmm.
Maar ja, ik kan me best voorstellen dat mensen soms het gevoel hebben van, ja, inderdaad, wie controleert het OM?
Ja.
Wie zegt tegen die mensen van, jongens, waarom gaan jullie, ik wou zeggen, in godsnaam, in beroep, in die zaak van de mos, waarvan toch eigenlijk iedereen het gevoel heeft van, misschien was het toch niet zo'n goed idee om die man te vervolgen.
Nee. En deze constructie is er omdat er uiteindelijk dus iemand politiek ook verantwoordelijk moet zijn. Dat is dan de minister. Toch is ook de minister in deze, heeft geen politieke verantwoordelijkheid genomen. Dus de ultieme politieke verantwoordelijkheid is dat je dan zou aftreden. Dat heeft ze allemaal niet overwogen. Zou dat gepast zijn geweest? Wat was het? Wat zijn de ideeën daarover van de mensen met wie jullie hebben gesproken?
Nou ja, wat ik wel kan zeggen is dat van de mensen die ik heb gesproken, er zijn eigenlijk niet zoveel mensen die vinden dat de minister had moeten opstappen.
Waarom?
Omdat dit eigenlijk voor haar tijd gebeurd is, voor haar tijd als minister.
Mm-hmm.
En omdat eigenlijk veel mensen vinden dat zij wel goede stappen heeft gezet. Meer geld steken, meer aandacht in de beveiliging. Zij heeft ook gesproken met de nabestaanden na dit rapport. Wat ook wel goed ontvangen is, voor zover ik dat weet. Dus in die zin, de kritiek gaat veel meer naar het OM dan naar de minister. Alleen je kan natuurlijk zeggen, ja, zij is politiek verantwoordelijk, dus zij had een gebaar kunnen maken.
Mm-hmm.
Maar er zijn niet veel mensen die dat per se hadden gewild.
Nee.
Het is ingewikkeld, hè, die ministeriële verantwoordelijkheid eigenlijk. Want zij, wat er ook nog bij komt, is dat zij was niet de minister ten tijde van de fouten. Dus dat kun je haar in die zin eigenlijk niet echt aanrekenen. Gerrit van den Burg, de topman van het OM, was wel de topman van het OM ten tijde van de fouten. En was ook nog eens persoonlijk betrokken bij de zaak. Dus die kun je persoonlijk eigenlijk wel aanrekenen. Maar formeel is zij verantwoordelijk. Dus,
ja.
Dus een hele rare eigenlijk soort vicieuze cirkel waar je dus niet uitkomt.
Ja.
En ja, ik herken ook wat Menno zegt. Dat ook bijvoorbeeld, we hebben het aan de nabestaanden gevraagd van, nou ja, zouden jullie erbij gebaat zijn als er iemand was opgestapt? Had dat voor jullie iets uitgemaakt? Ja, zij zeggen ja. Dat had voor ons wel degelijk wat uitgemaakt. Want ja, dan hadden we in ieder geval het gevoel gehad dat dit rapport serieus wordt genomen. Dat mensen onderkennen dat die fouten zijn gemaakt. En dat ze ook willen laten zien, wij voelen daarvoor verantwoordelijkheid. Maar dan denken zij vooral aan Gerrit van den Burg.
Ja.
En niet zozeer aan de minister.
Maar zij zoeken nog wel naar een vorm van genoegdoening dus.
Ja, dat begrijp je ook. Want als je het rapport leest en als je de geschiedenis kent, ja, dan is het echt heel erg onverteerbaar, denk ik, voor nabestaanden, wat er allemaal gebeurd is.
Ja, nou ja, voor de nabestaanden is dit moeilijk verteerbaar. Voor de misdaadbestrijding zelf is dit natuurlijk ook een tamelijk schadelijke casus. Hè? Want gaat er nog ooit iemand weer kroongetuige willen zijn als hij ziet wat er kan gebeuren? Dat de overheid kennelijk niet in staat is geweest om je dierbaren te beschermen.
Nou, ik denk dat hij wel 10 keer nadenkt voor wie dat doet. Zeker.
Ja.
Het lijkt me een enorme stap als je weet dat je familie zoveel gevaar loopt, dat er zoveel fouten gemaakt zijn, in ieder geval in dit geval bij de beveiliging. Ik kan me voorstellen dat mensen daar heel lang over nadenken, nog meer dan in het verleden. Ja, dat ze het gevoel hebben dat je gewoon eigenlijk niet zo goed beschermd wordt door de staat in Nederland als je dit doet.
Ja.
En er is natuurlijk een discussie over de vraag van, moet de overheid nog wel kroongetuigen inzetten in dit soort zaken als je je zorgplicht niet kunt nakomen? Dus als je eigenlijk niet voor die veiligheid kunt zorgen. En die discussie is ook nog niet, helemaal gevoerd.
Ja, dat hele stelsel van kroongetuigen staat sowieso, is sowieso een punt van discussie. Hè? Of we dit op deze manier nog willen voortzetten.
Ja. Ja.
Nou is die, hè, Van den Burg, hebben we het veel over hem gehad. Die is er toch mee gestopt, want die is afgelopen donderdag met pensioen gegaan. Hij heeft een opvolger, Rinus Otte. Menno, je hebt je verdiept in Otte. Wat voor man is Otte?
Hij is een conservatieve man,
mm-hmm.
Begin 60, opgegroeid in Zeeland in een streng gereformeerd milieu. Wordt een beetje getypeerd ook als een dominante man. Iemand die beïnvloed is door de Bijbel nog steeds in zijn normen en waarden. Voor zover ik weet is hij niet meer kerkelijk, maar die ideeën die zitten gewoon in zijn hoofd nog. Dat merk je bijvoorbeeld op het gebied van euthanasie, waar hij toch behoorlijk streng in de leer is. Er is ook een rechtszaak geweest tegen een arts die een dementerende vrouw heeft geëuthanaseerd.
En dat zou ingegeven zijn door zijn persoonlijke overtuigingen?
Ja, dat is de vrees bij critici.
Ja.
Of dat echt zo is, dat is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, het OM wordt door 5 procureurs-generaal geleid. Hij was er een van de afgelopen 6 jaar. Maar critici zeggen dat wel. De arts in kwestie, die heeft in onze krant gezegd dat ze het gevoel had dat zijn hobby werd uitgevochten over haar rug, zeg maar. Wat nogal stevig verwijt is, dat dan weer ontkend is door hem. Maar toch, ja.
Ja, wel een zwaar verwijt. Zijn er andere voorbeelden van stempel wat Rinus Otte heeft gedrukt op de rechtspraak of op de vervolgingspraktijk?
Nou, TBS is nog zo'n punt. Ja. De vader van Anne Faber, die heeft zich ook nog wel geroerd. Anne Faber is vermoord, hè?
Ja.
Volgens mij in 2018.
Ja, door, was een jonge vrouw die ging fietsen en niet meer thuis is gekomen. Ja.
En de dader, Michael P., die is veroordeeld een aantal jaren daarvoor. En de vader van Anne zegt, die man had TBS moeten krijgen. Er waren best aanwijzingen dat hij opgenomen moest worden, dat hij een stoornis had. En Rinus Otte was een van de rechters die heeft gezegd, nee, we geven hem geen TBS. Hij krijgt gewoon een celstraf.
Ja, nou ja, dat kan een inschattingsfout zijn.
Dat kan een inschattingsfout zijn, maar Rinus Otte is een man met een duidelijke mening. Mm-hmm. En die had bijvoorbeeld ook een blog, de Ivoren Toga, waarin die allerlei standpunten en dogma's in de rechtspraak aan de orde stelde. En een van die dingen was TBS. En hij vindt dat rechters veel te snel daders een stoornis toedichten. Terwijl soms moet je mensen gewoon straffen en opsluiten. En hij zegt, een van de dingen die hij bijvoorbeeld zei is, rechters zijn geen maatschappelijke hulpverleners. Ze moeten niet denken dat ze dat zijn, ze moeten gewoon straffen opleggen. En ja, dan kom je toch in deze zaak, ga je dan twijfelen van, ja, hebben zijn persoonlijke opvattingen over TBS, hebben die een rol gespeeld? Dat zou best kunnen.
Ja, je kunt het niet vaststellen, maar het vermoeden hangt erboven, zeg maar.
Ja. Exact, ja.
We hebben destijds, Maud Efteling en ik, vele uren met Wim Faber gesproken.
Ja, de vader van Anne.
De vader van Anne. Hij had wel een punt. We hebben dat onderzocht. We hebben inderdaad gekeken naar de uitspraken van Otte. En we hebben gekeken naar de zaak waar het om ging. Hè? Dus niet de mm-hmm. zaak van Anne, maar de zaak waar
van
Michael
de dader,
eerder
ja.
bij betrokken was.
Ja.
En de aard van die zaak en de feiten daar waren zo gruwelijk en waren zo ja, eigenlijk gek. Dat het best wel apart was dat die dader geen TBS kreeg. Dat hebben ook deskundigen wel gezegd achteraf. Dus waar je misschien soms de indruk kan hebben van, nou ja, hè, iemand, een nabestaande, die roept maar wat en die was boos op de rechter, had hier Wim Faber, had gewoon een goed punt.
Ja, hij kon het aantonen. En het feit dat Rinus Otte dus zo'n uitspraak doet, en rechters zijn geen maatschappelijk werkers, betekent dat ook dat hij wat wantrouwend staat tegenover alternatieven zoals mediation, dingen die je probeert te doen om meer inzicht te krijgen in waarom iemand een daad pleegt en te proberen het op een andere manier op te lossen dan via het strafrecht?
Nou, hij staat bekend als iemand die terug wil naar de basis.
Yeah.
Die zegt, wij zijn van het opsporen en vervolgen.
Yeah.
En het is leuk dat we ook nog samenwerken met andere ketenpartners en dingen proberen te doen met preventie, terugkeren in de samenleving na een celstraf. Maar we spraken iemand die zei bijvoorbeeld dat betekenisvol zijn, wat binnen het OM best veel gedeeld wordt.
Mm-hmm.
Daar heeft hij echt niks mee. Dat vindt hij soft, dat vindt hij vaag. Hij is meer van het vergelden.
Ja, dat hoeveel oppakken en in de gevangenis gooien.
Ja, en het liefst ook snel, ja. Zodat ze het meteen voelen.
Nou ja, dat is een van de functies van het strafrecht.
Dus zeker,
in
ja.
In die zin, ja.
Maar er zijn er veel meer.
Ja.
Je hebt ook de generale preventie, zorgen dat mensen in de toekomst niet meer in de fout gaan. Er zijn allerlei andere strafdoelen. En daar heeft hij minder mee.
Gaat dat iets betekenen voor de werkwijze van het OM? Of is dat nog niet te zeggen in dit stadium?
Nou, er zijn wel mensen die de toekomst een beetje vrezen. Ik heb samen met Elsbeth Stalker een stuk of 30 mensen gesproken.
Ja.
Naar aanleiding van zijn benoeming. Veel mensen binnen het OM, ook oud-collega's, rechters. En ik moet zeggen, de verbazing overheerst wel een beetje over zijn benoeming.
Verbazing omdat mensen hem niet geschikt achten?
Nou, omdat ze daar wel grote twijfels over hebben. Omdat ze zeggen, ja, bijna niemand binnen de organisatie ziet het in hem zitten. Dus iemand die in het verleden ook wel wat conflicten heeft gehad. Die bijvoorbeeld bij het gerechtshof, waar hij werkte, echt wel vertrokken is naar allerlei boze brieven van rechters die vonden dat hij daar weg moest. Dus er is echt wel twijfel.
Hij heeft ook een rancuneus boek geschreven, toch? Over zijn tijd lang geleden bij de rechtbank in Amsterdam.
Ja, dat is een opmerkelijk boek. De Nieuwe Kleren van de Rechter, heet het uit mijn hoofd. Dat gaat over gerecht en. Hij noemt niet de naam van het gerecht, maar goed, iedereen wist dat hij in Amsterdam had gewerkt. En hij noemt ook niet de namen van die rechters. Hij geeft ze allemaal een andere naam. Maar hij is daar behoorlijk kritisch over. Hij zou het zelf niet rancuneus willen noemen. Dat is ook niet het woord dat ik zou gebruiken. Maar het is wel echt een kritisch boek. Mm-hmm. En de ene rechter is lui en de ander die noemt hij een klaagster van wie die een puntenhoofd krijgt. En dat is toch, ja, vriend en vijand zijn het wel over eens dat dat geen goed idee was. En hij heeft ook bij zijn volgende werkgever, in Arnhem, bij het Hof in Arnhem, daar waren ook veel mensen die dachten, jeetje, dit kun je toch niet maken. Dus er is ook een soort bijeenkomst georganiseerd waarin hij echt flink is bekritiseerd door zijn collega's. Van, hoe kon je dat nou doen? En dat heeft hij even moeten incasseren voordat hij daar verder kon.
Dus hij is niet echt een teamplayer of een people manager.
Het is niet echt een verbinder, zeggen critici.
Ja, en toch nu aan het hoofd van het OM. Hoe kan dat?
Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Kijk, in essentie is het een politieke benoeming. Mm-hmm. Minister Jesselgus heeft hem voorgedragen bij de ministerraad.
Ja.
En de ministerraad heeft hem benoemd. En Jesselgus doet dat dan in overleg met de top van het Openbaar Ministerie. En je zou kunnen zeggen dat de ideeën van Otte niet zo ver liggen van die van Jesselgus. In die zin dat zij ook echt van de keihardstraffen is, bijvoorbeeld.
Ja, gewoon rechtlijnig oppakken, rechtlijnig, in de gevangenis gooien. Klein.
Niet te veel soft gedoe, maar gewoon opsporen, vervolgen.
Ja.
Dus in die zin is het niet een gekke benoeming. Hij zat ook al 6 jaar in het college van procureurs-generaal. Dat is eigenlijk de enige echt ervaren man op die plek waarvan je kan zeggen, het is logisch dat hij doorstroomt. Maar binnen het OM vinden veel mensen dat ze toch beter iemand anders hadden kunnen kiezen. En bijvoorbeeld de vakbond, de NVVR, van rechters en van officieren, die heeft gezegd, wij willen echt met de minister praten, want dat is niet meer van deze tijd zoals het gaat.
Maar die vinden die benoemingsprocedure, daar hebben ze ook principieel bezwaar tegen, toch? Dat dat een politieke benoeming is.
Nou, ze vinden dat het personeel meer invloed moet krijgen.
Mm-hmm.
Zij begrijpen eigenlijk niet dat nu alleen het college er iets over mag zeggen. En misschien de ondernemingsraad nog formeel. Maar dat gewoon de mensen aan wie die leiding gaat geven, al die officieren van justitie die met een enorme werkdruk zitten, dat die daar ook iets over zouden moeten
kunnen zeggen. En gebeurt er iets met hun protest? Wordt dat in overweging genomen? Wordt er over gesproken op het ministerie?
Nou ja, het ministerie heeft gezegd, dit is even aan het OM. Dit is hun personeelsbeleid. En, en de top van het OM heeft gezegd, wij willen best praten met de vakbond. Dus dat gaan ze doen.
Dus daar gaan we nog van horen. Dus nou ja, samenvattend, geen lekker begin voor Ines Otte.
Nee, geen lekker begin, volgens mij. Nee, de man ligt gewoon niet zo goed. Ik schrijf als vaker een profiel en vaak zijn de meeste mensen toch behoorlijk lovend. En in dit geval was echt de meerderheid van de mensen die we gesproken hebben echt behoorlijk kritisch.
Wat je zou kunnen zeggen is dat zijn uitverkiezing misschien ook voortkomt uit het feit dat je bij het OM bijna per definitie impopulaire beslissingen moet nemen, hè, vervolgingsbeslissingen.
Ja.
En hij is in ieder geval niet iemand die daar voor schuwt.
Hij schrikt er in elk geval niet voor terug.
Nee.
Nou.
Nee.
Oké, dank jullie wel. Dank je wel, Willem, en dank je wel, Menno.
Graag gedaan.
En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Dan spreekt Pieter Klok met Tom Venink en Geert Groot-Koerkamp over de droneaanvallen in Moskou. Tot dan!